Ja, hallo jongens en meisjes. Zal ik eens wat zeggen?
Dat is een keer, hè? Test 2.
altijd bijgezet. Maar ik heb van Geert-Jan ook niets gehoord. Nee, allebei niet. En niet heel lastig volgens mij ook. Oeh, hij is wel lang dat kinderlied hier. Ja. Ja, joh, laat ik het wel. Ik weet ook niet hoe laat Geert-Jan komt. Volgens mij komt hij er niet aan. Ja, nou op dit formulier wil ik nog wel eens wijzigen. Hoe die hem lezen. Gaan we nu even. bij die toonhoogte ook. Ja, dus dat kwam nog één compleet achteraan. Zullen we even doen. Dat is met de herhaling die ik heb. Ja, wat zei je aan? Die ben ik nu aan het zingen, ja. Ik zing deze tekst. Ik weet niet of die met jou overeen komt, maar de nootjes komen overeen.
Thank you. oog voor wat je ziet. Leer je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Er is er één die op je let en die luistert naar het gebed. Bewaar je oog voor wat je ziet.
Bewaar je.
Dank het spel. En die gaat met orgel samen, dus dat moeten ze nog even kijken. Die genade zullen we eindig zijn.
Daar zijn we nu wel, hè?
Ja, dat is goed, dus wel. Dan moeten ze nog even kijken. Gaan we lopen.
Maar jij kunt even zo'n zo bedrijf met die
ik
doen. Of die doen die.
Jij hebt geen
nee.
Je wilt hier even ademhalen.
Kunnen de kinderen voor de komen? Ja, dat is goed. Ja, hij is klaar.
Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook voor gasten, mensen die thuis meeluisteren, later meeluisteren. Hartelijk welkom. Mijn naam is Erik van der Kolk. Vandaag gaat in beide diensten dominee Van de Heuvel voor. Ook hartelijk welkom. En volgende week in beide diensten dominee Robert Jansen. De deurcollecte is in maart en april bestemd voor de TFC Volsane. Graag attendeer ik u ook nog even op de mogelijkheid om namen in te dienen voor de vacature van ouderlingen, diaken en diaconaal werkers. En ik verwijs u hiervoor naar de kerkelijke post die afgelopen week ontvangen is. U heeft tot uiterlijk volgende week zondag de tijd om namen in te dienen. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie met iets lekkers te drinken en te eten. Verder heb ik geen mededelingen. We bereiden ons voor op de dienst met het zingen van lied 276, vers 1, 4, 5 en 7 uit de bundel Weerklank. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar en spreken samen uit. Onze hulp is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en nooit loslaat zijn hand. God groet ons, genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. We zingen biddend, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Lied 177, 1, 2, 5 en 6. We lezen Gods wet en de basis die Jezus eronder gelegd heeft. En we doen dat vanmorgen uit de NBV 21 om even weer wat andere woorden te horen en de wet goed en scherp op ons af te laten komen. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. En dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En bij de vraag wat het grote gebod is, zegt Jezus: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. En deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En laten we nu samen biddend zingen: Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, opdat ik uw geboden zal doen. We gaan samen bidden om de opening van het woord van onze God, de leiding met zijn geest. We doen onze voorbeden. Zuster van Wijk heeft ook om voorbeden gevraagd. Ze is een poosje geleden gevallen, heeft er toch nog veel last van. Voelt zich daardoor ook wat eenzaam worden. We willen haar aan onze God opdragen. We bidden ook dat onze gaven gezegend worden die voor kerk en kerkverband zijn. Laten we samen bidden. Heere onze God, hemelse Vader, Wij eren en aanbidden u op deze zondagmorgen. We doen dat hier in uw huis en thuis bij de livestream. U bent de God die het leven hebt in uzelf. Maar u bent ook voor ons de God die de bron bent van ons leven. U hebt ons het leven gegeven. En als we de week die achter ons ligt overzien, dan hebben we ontdekt uw zorg, uw trouw over ons bestaan. En we danken u daar heel hartelijk voor. Ook als het ging om het lezen uit uw woord in onze relatie met u, de dienst van onze gebeden aan u en uw hulp en kracht voor ons dagelijks werk in huis, in de samenleving, op school voor onze kinderen, de studie voor onze jonge mensen. Wat is het mooi, Heere God, dat we dan op deze zondagmorgen, die eerste dag van een nieuwe week, waarin we de overwinning van u vieren, Heere Jezus, bij elkaar te zijn. En we bidden om uw zegen over uw woord. Het woord dat we gaan lezen in deze 40 dagen tijd, dat we samen gaan overdenken in deze dienst. En we danken u, Heer Jezus, dat u uw leven hebt gegeven in de dood tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En we bidden u, leer ons uw lijdensweg op een geestelijke manier te doordenken, te overdenken, daarover te mediteren en ons leven voor uw aangezicht te plaatsen. En leer ons ook om u te volgen op de weg die u gaat. Opdat we tot de bestemming van ons leven komen. U te eren, u te dienen, u lief te hebben boven alles. En als we dat zo uitspreken naar u, dan beseffen we samen na de lezing van de wet, Heer, we hebben aan die liefde niet ten volle beantwoord. Niet in ons denken, niet in onze gevoelens, in ons wat we wilden, wat we deden of juist niet deden. We beseffen dat. We belijden het en we bidden om vergeving. Zie ons aan, hemelse Vader, in Christus uw Zoon. We bidden samen of u ons geloof in u wil versterken. Of u er groei aan wil geven. Het geloof dat als gave van u door ons is ontvangen. En we bidden u, Heere, dat geloof is ons kostbaar. Maar het is ook zo kwetsbaar. Kom ons te hulp. Kom ons klein geloof te hulp. Soms zelfs ons ongeloof. We bidden voor onze kinderen die zo dadelijk naar de zondagsschool gaan. Wees bij hen en zegen hen samen met de leiding. Als ze samen bezig zijn met het paasproject. Heere, wilt u geven dat onze kinderen er echt iets van mogen oppakken. Omdat u met uw geest ook in hun hart werkt. We bidden voor elkaar, als ouderen voor de jongeren, als jongeren voor de ouderen. We bidden voor de zieken in ons midden. We bidden u, wees u met hen die, voor wie de levensweg op dit moment zwaar is. Om welke reden dan ook. Heer, we bidden voor de gezinnen waar zorgen zijn, om de kinderen of om vader of moeder. We bidden voor hen die de weg van het leven alleen gaan. Wilt u bij hen zijn? Bemoedigen en kracht geven. Wilt u voor zuster Van Wijk zorgen? Heer, geef haar wat ze in deze fase van haar leven nodig heeft. Juist ook als het leven een beetje tot stilstand komt. En dat ook gevoeld wordt. Wilt u bij haar zijn. En haar helpen. En ook alle die om haar heen staan. Om met elkaar ook te delen wat in deze fase zo belangrijk is in het leven. We bidden voor zuster Lies Mol die de bloemengroet vandaag krijgt. Zegen ook haar in deze fase van haar leven. En dan kent u en dan weet u precies wat ze nodig heeft. Dank u dat we onze gaven mogen geven voor kerk en kerkverband. Zegent u dat. Trouwe God, we bidden u voor de wereld waarin we leven. Een verscheurde wereld. Een verdeelde wereld. Een wereld waar miljoenen mensen lijden aan het leven. Onvoorstelbaar. Ontferm u over hen allen. in Syrië, in Turkije, in Oekraïne, in Rusland. In het groot en ook in het klein. Heer onze God, er is ook zoveel leed in families. Als we denken, trouwe God, dat in de afgelopen dagen een gezin, vader, moeder en twee kinderen omgekomen zijn bij een verkeersongeval. Wat een ontsteltenis. O God ontferm, wilt u er zijn zoals u dat alleen maar kunt. En zo komen we samen tot u en bidden u, zegen ons, opdat we door uw woord worden gezegend en elkaar tot zegen kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze gaven geven voor kerk en kerkverband. Het lied daarbij is een lied van verlangen naar God en naar zijn dienst. Psalm 42, 1 en 7. En daarna mogen de kinderen naar voren komen. Gaan we met hen zingen. En dan krijgen zij een bouwplaat. En dan gaan ze naar de zondagsschool.
Goedemorgen allemaal. Nou is het tijd voor het kinderlied. En het is niet de bedoeling dat we dat dan elke keer op het podium met alle kinderen gaan zingen. Maar vandaag is het Bewaar je hand. En ik denk dat heel veel kinderen die heel goed kennen met de gebaren. En nou wilde ik dat hier gaan doen, maar eigenlijk vind ik het leuker als wie het ook leuk vindt mij komt helpen. Dus als je het leuk vindt, mag je hier bij me komen staan. Dan mag je meedoen met de gebaren. Dan kan iedereen het goed zien. En dan kunnen er misschien de grote mensen ook wel meedoen. Kom. Kom. Help me. Ja, kom maar door eens mee. Leuk. Dankjewel, fijn dat jullie mij geholpen hebben. Dan is het nu tijd voor de bouwplaat van deze week. En alle kinderen die in de kerk zitten mogen er ook eentje ophalen. De kinderen van de ochtendzondenschool die mogen gelijk doorlopen naar de zaal.
Zoals u op zondag op Zuidhoven kunt zien, wil ik vanmorgen en vanmiddag met u nadenken over Matteüs 26. Vanmorgen de versen 1 tot 25 en vanmiddag de versen 26 tot 35. En in beide lezingen kondigt Jezus iets aan. Eerst de versen 1 tot 25.
En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en schriftgeleerden en oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden: niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit over zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kende hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij het Pascha voor u treffen? Waar wilt u dat wij de voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? En hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden en met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? En hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem gesproken is, maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed zijn voor die mens dat hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? En hij zei tegen hem: u hebt het gezegd.
Zalig die het woord van God hoort, bewaart en eruit leeft. Vers 21 en het vervolg is uitgangspunt voor de preek van vanmorgen. Antwoord op de verkondiging is lied 182. In de preek van vanmorgen kondigt Jezus aan zijn uitlevering. En in de preek van vanmiddag kondigt Jezus aan dat zijn discipelen aanstoot aan hem zullen nemen. Dus die twee willen we met elkaar verbinden. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. De 40 dagen tijd zijn de weken waarin wij stilstaan bij de laatste fase van Jezus' lijdensweg. Ik zeg bewust de laatste fase, want vanaf zijn komst in deze wereld is Jezus' lijdensweg begonnen. Vanaf het eerste moment was er geen plaats voor hem. En dat is zo gebleven totdat gescandeerd werd: kruisig hem. En dat is ook gebeurd. En vanmorgen zien we in de lezing dat Jezus voor de laatste keer met zijn discipelen het Pascha viert en de Pascha maaltijd. En het is één dag voor zijn kruisdood. En rondom en tijdens die Pascha maaltijd gebeurde van alles tussen Jezus en zijn discipelen. Het begint al met Jezus' woorden in het begin van hoofdstuk 26, dat hij in vers 2 zegt van dat de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd om gekruisigd te worden. En dan in het huis van Simon, die door Jezus genezen is van zijn melaatsheid, en een vrouw binnenkomt, Jezus zalft en zijn discipelen daar heel negatief op reageren. En Jezus zegt: ze heeft iets goeds aan mij gedaan. Ze heeft mijn lichaam voorbereid op de begrafenis. Gekruisigd, begrafenis. En dan tijdens de maaltijd voert Jezus een eerste gesprek met zijn discipelen over de vraag dat iemand hem zal uitleveren. Vers 21. En het tweede gesprek vindt plaats na de maaltijd, onderweg naar de Olijfberg. En dan zegt Jezus: jullie zullen allen mij in deze nacht verlaten. Aanstoot aan mij nemen. En dan tijdens de Pascha-viering heeft Jezus het heilige avondmaal ingesteld. Totdat hij terugkomt. Er gebeurt dus van alles in een hele korte tijd. Vanmorgen wil ik nadenken over dat eerste gesprek en vanmiddag over dat tweede gesprek. En de betekenis voor ons, juist in deze 40 dagen, waarin je je leven moet proberen te vertragen, om je te concentreren op die laatste fase van Jezus' lijdensweg, die van zo'n enorme diepte getuigd, maar ook van zo'n enorme rijkdom voor deze wereld, voor de mensheid, voor u en jou en voor mij. En in dat eerste gesprek staat dan centraal die aankondiging van Jezus dat een van zijn discipelen hem verraden zal, zo hebben wij vertaald. Maar letterlijk staat er overleveren, uitleveren. Eén van hen zal Jezus uitleveren aan de Joodse geestelijke en politieke leiders, lezen we in vers 3. Die Jezus met list in handen willen krijgen om hem te doden, lezen we in vers 4. En wat doet Jezus? Jezus die verbindt die aankondiging van zijn uitlevering aan zijn eigen woorden in vers 18, mijn tijd is nabij. Dichtbij. Het is heel dichtbij. Jezus weet dat hij gekruisigd zal worden op dit Paschafeest. En zo begint de evangelist Matthäus ook hoofdstuk 26. Over 2 dagen is het Pascha, zegt Jezus. En dan gebruikt hij de term: de Zoon des Mensen zal worden uitgeleverd. Dit is de 4e keer dat Jezus deze woorden uitspreekt aan het adres van zijn discipelen. Zo weinig hebben zij tot nu toe begrepen de weg van Jezus lijden en sterven en opstanding. Maar zo benadrukt Jezus ook dat hij zelf de regie in handen heeft over die allerlaatste fase, die allerlaatste dagen van zijn leven. Hij heeft de leiding in handen en niet de Joodse leider. Zij zeggen niet op het feest, bang voor opschudding onder het volk. Jezus zegt, mijn tijd is nabij. Heel dichtbij. Jezus duidt zichzelf aan als de zoon des mensen. Om die aanduiding goed te kunnen duiden, moeten we naar het Oude Testament, naar het Bijbelboek Daniël. In hoofdstuk 7, vers 13 kunt u het lezen. Het gaat om Gods beloofde koning. Die met koninklijke macht bekleed wordt over alle wereldvolkeren van alle eeuwen. En als koning is hij tegelijk de dienaar van God. De knecht van God. Die, zo zegt Jesaja, om onze overtredingen werd doorboord. Die als een lam dat naar de slacht gaat. Zo is hij. Het is dus heel mooi om te zien dat Jezus zijn naam, Zoon des Mensen, verbindt met zijn kruisdood. En dat doet hij om zo de wil van zijn Vader te volbrengen. En die wil, daar heeft hij enorm mee geworsteld. In Gethsemane. Daar gaat u als gemeente, daar gaan we samen op een later moment over nadenken. Op de Goede Vrijdagavond. Of onze dominee daarover nadenkt. De worsteling in Gethsemane. Wie van ons kan dat bevatten? Jezus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, de koning, de dienaar, het lam dat op dit paasfeest gekruisigd wordt. Niet voor zichzelf, maar voor de zonde der wereld. Ook voor onze zonde, voor mijn overtredingen. En laten we eerlijk zijn, die zijn veel. Als we vanmorgen naar de wet geluisterd hebben, werden u, jij en ik uitgetekend. Tot in de details die niemand zag, maar God wel. En we hebben gebeden om vergeving. Is dat niet wat we in de 40 dagen tijd is even heel goed ons op moeten bezinnen? In het diepe besef dat Jezus doelbewust, vrijwillig, in volkomen overgave aan zijn Vader, die hij worstelend zich eigen maakte, begonnen is aan die allerlaatste fase. Op weg naar Golgotha. Hij wist het. Bewust ging hij. Maar wel alleen. Niemand kan, wil en zal hem volgen. Niemand. Maar met die woorden, mijn tijd is nabij, maakt Jezus de woorden in het geheim niet alleen ondergeschikt aan zijn woord, maar hij doorbreekt ze. Hij zet er een dikke streep door. Tegenover hun politieke en religieuze macht plaatst hij zijn koninklijke macht die hij ontvangen heeft van zijn Vader. En met die volmacht legt hij heel bewust zijn leven af als de goede herder. En met diezelfde volmacht neemt hij het leven weer op Pasen. Door de kracht van de geest die in hem aanwezig is en in hem werkt. We weten, El Pascha herinnert aan de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. En op dit specifieke paasfeest zal Jezus met zijn kruisdood tot stand brengen de bevrijding, de verlossing uit de slavernij van de zonde, de schuld voor God, voor Joden en niet-Joden, toen en tot op de dag van vandaag, tot op de dag dat hij terugkomt, is dat de werkelijkheid. Zo overdenken wij Jezus weg. Mijn tijd is nabij. Dat is een uitdrukking die komt uit het Oude Testament. Waar staat: de dag van de Heere is nabij. En dan hebben we het over de oordeelsdag van God, over de ontrouw van zijn volk Israël aan hem. En die dag, die feestelijke dag voor Gods volk Israël, wordt dé bevrijdingsdag voor deze wereld door Jezus kruisdood. Hij neemt op zich de zonde der wereld. Hij draagt ze weg naar dat kruis. Ook onze zonde. Zijn wij ons dat nog goed bewust? Vertraag uw leven, broeders en zusters, jonge mensen, in deze weken, om daar in alle rust over na te denken. Over onze ontrouw, want we zijn geen haar beter dan Israël toen. Maar tegelijk, laat op u afkomen de machtige troost en moed die we mogen putten uit die paar woorden van Jezus. Mijn tijd is nabij. Ik ga de weg die Jesaja de profeet heeft uitgesproken. De straf op de zonde die hij onderging, bracht onze vrede. En zijn striemen gaven ons genezing. En wie zo aan Jezus verbonden is, gelooft dat hij ook mijn straf op mijn zonde heeft ondergaan, deelt in die helende uitwerking van Jezus' overwinning op Pasen, dat nieuwe leven. Maar broeders en zusters, Jezus zet ons dan wel op scherp, zoals hij dat ook deed met zijn discipelen tijdens die Paschamaaltijd. Voorwaar, ik zeg u dat één van jullie mij zal uitleveren, zal overleveren, zal verraden. Op het scherp van de snede, tijdens die feestelijke Paschamaaltijd, confronteert Jezus zijn discipelen met deze woorden. En die confrontatie geeft een schokeffect aan 11 van hen. Ik ben er toch niet, Heer. Ik ben er toch niet. Blijkbaar zijn ze dus niet zeker van zichzelf. Anders gezegd, alle 11 hopen dat Jezus hen zal antwoorden: nee, jij niet. En nee, jij ook niet. Als Petrus hem aankijkt. Of Johannes. Of Jacobus. Op welke ander ook. Maar Jezus doet dat niet. Alle 11 zijn onzeker, zijn bang. Ja, er staat, ze zijn zeer bedroefd. Er gebeurt aan de binnenkant van hun bestaan iets. Wat ze eigenlijk niet onder woorden kunnen brengen dan alleen maar ik toch niet. Ik zal u toch niet uitleveren, Jezus. Dat zal ik toch niet doen. Maar ze zijn er niet zeker van. Als je dan helemaal teruggaat, broeders en zusters, naar dat begin, dat moment dat Jezus roept, na dat biddende overleg met zijn vader, hen alle 12 uitkiest, hen meeneemt 3 jaar lang en hen vormt, hen toerust, om als hij er niet meer is, zoals hij telkens tegen hen zegt, zijn missie voort te zetten, het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen, dat Jezus koning is, een kruiskoning. Geen van die 11 zijn zeker van hun eigen trouw aan Jezus, die ze beleden hebben als de Messias, de Zoon van God, de beloofde Zoon des mensen. Dat is toch wel een dingetje, vindt u niet? Het gaat nog een stapje dieper. Matthäus vermeldt Judas' vraag apart. Ik ben er toch niet hier. Dat staat in het 12e vers. Maar in vers 11 staat dat Jezus zegt: hij die tegelijk met mij iets uit de schaal nam, die zal mij uitleveren. Of een andere vertaling van de HSV. Hij die zijn hand met mij in de schotel doopt, die zal mij verraden. En realiseren we ons dan, broeders en zusters, dat Jezus met dit antwoord Judas aanwijst als zijn verrader, zonder dat die andere 11 dat doorhebben. Maar Judas heeft het door. Judas weet het. Want volgens de Joodse tafelmanieren had Judas Jezus voor moeten laten gaan als zijn meester. Om iets uit de schaal te pakken of erin te dopen. Hij is de leerling. Maar Judas heeft geen respect meer voor Jezus. Geen ontzag meer voor zijn meester. Judas is uit op die 30 zilverstukken die hem beloofd zijn door de Joodse leiders. We lezen dat in de versen 14 tot 16. 30 zilverstukken. Het is de aankoopprijs voor een slaaf en een slavin in die tijd. Die spotprijs hebben de Joodse leiders nog wel over voor Jezus. Meer niet. En voor Judas is het blijkbaar genoeg. Want hij zoekt een gelegenheid om Jezus te gaan uitleveren. Judas heeft openlijk de kant gekozen van de tegenstanders van Jezus. Ja, je kunt zelf zeggen, de kant gekozen van Jezus' grote tegenstander, de boze, de duivel. En de andere elf zijn onzeker. Bang. Bedroefd. Hoe echt hun relatie met Jezus ook is. Maar ze zijn niet zeker dat ze door het vuur van de beproeving van hun discipelschap het zullen volhouden. Het zullen aandurven om voor Jezus door het vuur te gaan. Jezus wijst Judas aan als zijn verrader. Maar alleen Judas weet het. Judas heeft Jezus al verraden voordat hij zichzelf had verraden aan de paschamaaltijd. De 11 anderen weten dat niet. En dan moet je eens kijken wat Jezus dan over Judas zegt. Jezus zegt dat Judas beter niet geboren had kunnen worden. Laat dat eens even op u inwerken. Wat een onvoorstelbaar diep ingrijpende uitspraak. Judas' leven is zinloos. Leven zonder betekenis. Zo diep gaat de zonde van uitleveren van Jezus in deze allerlaatste fase. Broers en zusters, laten we gewoon die reacties van die discipelen eens op ons afkomen. Want als het zo ligt in die kring van 12, hoe staat het bij ons? Onze kring, onze gemeente, u, jij en ik persoonlijk. O, zeker, wij staan niet in hun schoenen. Hun situatie is uniek. En daar kun je niet zomaar je leven inlezen. Nee, zo niet. Maar de vraag is wel, wie is Jezus voor ons? Wat is Hij ons waard? Hoe zeker ben ik van mijzelf? Dat ik Jezus op die allereerste plaats in mijn leven zet en daar ook alles voor over heb. Dat ik voor hem door het vuur ga. Met mijn discipelschap. Om zijn vader te eren. Te dienen. Als u naar uw geloofsrelatie met Christus kijkt, hoe close is die? Hoe echt? Hoe hecht? Dat wij hem in ons leven van elke dag bij alles betrekken. Het is eigenlijk de vraag van de schriften die van hem getuigen. Welke verbinding heb ik daarmee? En in deze 40 dagen tijd, die evangeliegeschiedenissen van Jezus laatste levensfase. Want broeders en zussen, de positieve kant of de andere kant van verraden is: omarm ik Jezus. Zoals hij mij met zijn liefde omarmt, als die goede herder, mij als het nodig is draagt, mij leidt. Leeft bij u wel eens de ongerustheid, misschien soms een beetje de angst, maar ook de bedroefdheid. Dat je met je levenshouding en je levensgedrag van alle dag hem niet altijd eert en dient. Ben je daar wel eens bang voor? Kost het je gewoon wel eens even tranen? Dat je zegt, Heer Jezus, maar ik heb u vandaag toch niet. En vult u het dan maar eens in. Dat het je tranen kost. Dat er een stukje onzekerheid is. Waar we in het gebed aan gevraagd hebben. Heer, wij geloven, maar kom ons klein geloof te hulp. En soms zelfs zo'n periode van ongeloof. Ben je er wel eens bang voor dat je Jezus kwetst in zijn liefde voor jou? Ben je er wel eens bang voor dat door je levensgedrag van door de week je op de avond van zo'n dag wel een drempel over moet om voor zijn aangezicht te komen en de dag af te sluiten? Kent u die moment? Of anders gevraagd, hoe serieus nemen wij zijn liefde? Voor ons persoonlijk. Hoe serieus nemen wij de betekenis van zijn kruisdood ook voor onszelf? Ook voor ons als gemeente. Dat hij in onze plaats, in mijn plaats, die fase doorging. Waarvan Jesaja zegt, om onze overtredingen werd hij doorboord. Om mijn overtredingen. Zullen we dan maar heel eerlijk worden, broeders en zusters? Wie van ons staat dan niet schuldig tegenover hem? En daarmee tegenover zijn vader? Wie van ons moet dan niet eerlijk bekennen en belijden, ook in het luisteren naar de boodschap van vanmorgen, dat we ons toch nog eens goed gaan bezinnen en bewust worden? Wat betekent het voor mij als ik deze heiland volg naar zijn kruis, naar Golgotha, naar Pasen, naar zijn hemelvaart, naar Pinksteren? Als ik hem volg voordat hij terugkomt. Laten we ons op deze vragen bezinnen. Laten we stil worden. We zijn de dienst niet voor niks begonnen met het gebed. Leer mij, o Heer, uw lijden recht. Dat is op een geestelijke manier betrachten. Want dat lijden van Jezus is een zee. Waarin onze gedachten wegzinken. Een zee. O liefde, die om zondaars, om mij te bevrijden, zo zwaar moest lijden in opdracht van zijn vader. Kijk, dan komt het dichtbij. Dan moeten we ermee aan de slag. Dan hebben we een paar mooie weken, hoe diep ze ook gaan. Op weg naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En dan kun je nu eigenlijk al zingen, met een diepe zekerheid in je bestaan. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Gij moest sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Amen. Laten we samen danken. Hemelse Vader, u hebt ons antwoord op de verkondiging gehoord. Voor uw angst en diepe pijn, Heer Jezus, willen wij eeuwig dankbaar zijn. Want we kunnen niet peilen hoe diep uw angst en pijn geweest is. In onze plaats, tot ons heil, redding van onze zonden, leven met uw hemelse Vader in een verzoende relatie. O God, en dan komt het vanmorgen zo scherp naar ons toe, die woorden, ik ben het toch niet, Heer. Wilt u ons helpen om vanuit deze verkondiging ons blijven te bezinnen op onze hechtheid en gehechtheid aan u, Heiland der wereld, die zo voor ons die weg ging. Opdat wij niet op een manier nu u uitlezen, verraden. En help ons om uw wil te doen, telkens weer opnieuw. Zegen ons verder op de zondag. Breng ons vanmiddag bij elkaar. Hoor ons als wij samen bidden dat machtige gebed, Heer Jezus, dat u uw kerk en ook ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu uit op toonhoogte lied 182, want alles wat wij vanmorgen met elkaar hebben ontvangen, hangt samen met de genade van God. Genade zo oneindig groot. Ontvang de zegen van deze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest zij met u allen. We zingen nog weerklank 425, we hebben een koning.